Stuifmeel Podcast, aflevering 130, deel 2 uit de tweeluik over de Oosterwijkse bossen en vennen. Heb je die nog niet beluisterd? Lijkt het me handig dat je eerst die even beluistert, want dan gaan we deel 2 daarvan nu doen, Frans. Ja. Om het even te proberen in één zin samen te vatten, wat heb je vorige keer verteld?
Nou, vorige keer ging het meestal, hoe zijn de vennen ontstaan, namen van vennen en hoe is het gebied gekocht. En die zijn ontstaan, even herhalen, na de ijstijd, maar in de middeleeuwen waren ze bijna allemaal verdwenen. Want niemand had aandacht voor die vennen. En die waren dus allemaal verdwenen. Niet dat ze dus zeg maar niet eigenlijk aanwezig waren, maar je zag ze niet meer, omdat ze onder blad, onder zand en alles zaten. Uiteindelijk zijn de mensen vanaf de middeleeuwen die weer open gaan graven. En dat hebben ze speciaal gedaan, omdat ze hem nodig hadden. Want die vennen waren heel erg belangrijk, omdat in ons gebiedje Brabant, als jij een huis wilde bouwen, of een boot wilde bouwen, of een kiphok wilde bouwen, ja, en je was gewoon een eenvoudig boertje, ja, dan had je heel lang te wachten voordat een eikenboom was die je kon gebruiken. Want dat groeit in klapzand. Brabant groeit dat niet zo hard, zo'n eikenboom. En de klapzand, daar hebben wij speciaal gekozen, die naam, omdat er geen klap in het zand zit. En de klap is dan de mineralen, die zijn er bijna niet. Dus een boom groeit niet zo hard. Maar die Brabantse boertjes hadden ons dus ontdekt dat als je nou grove dennen, want Brabant stond vol met grove dennen, als je die 3 jaar in de vennen gooit, dan harden die uit. En dan kun je die bomen gebruiken om je huizen te bouwen, om je boten te bouwen, om de mast op je boten neer te zetten, noem maar op, van alles. Dus in die zin waren die vennen plotseling keihard nodig. Nog 2 gebruiken, de schapen werden gewassen in vennen, dus moesten ook opengegooid worden. De bierbrouwers deden liefst hun tonnen reinigen in, zeg maar, in vennen. En Tilburg had waarschijnlijk nooit Tilburg geworden als er geen vennen waren in Brabant. Heel kort uitleggen. Meneer Van den Berg woonde in Dordrecht. Die haalde schapenwol uit Ierland en uit Australië. Want onze eigen Nederlandse schapenwol was niet meer zo goed. Dus daar haalde ze toe vandaan. Dan bracht hij die van Dordrecht naar Brabant toe. Om in het Galgenven, om daar met een molen de wol te vollen. In elkaar te stampen. Dat deed ze dan met mooi helder voedselarm water en urine. He, daarom heet Tilburg ook Kruikenzeikerstad, want die urine werd voor de deur neergezet en daar naartoe gebracht. En dan bracht hij ze weer terug naar Dordrecht toe. Toen dacht je, ik ben gek. Ik ga aan de rand van Tilburg een fabriekje bouwen, de AB-fabrieken. En die AB-fabrieken, ja, die hadden zoveel toeleveringsbedrijven nodig. He, verf en noem maar op, en arbeiders en textiel, noem maar op. Dus uiteindelijk ging Tilburg toe groeien. Maar dat was omdat die vennen toen open zijn gemaakt en dat ze dus gebruikt werden door de mens. En daarom zie je nu dus overal die vennen weer liggen. Dat vind ik toch wel heel leuk om te vertellen. Wat de toekomst wordt van die vennen, dat is een beetje lastiger. In principe hebben veel vennen kwelwater. En kwelwater is ergens neergevallen water wat ondergronds door het landschap heen gaat. Maar ergens door een storende fractie, dat kan leemsteen die omhoog staat, komt dat kwelwater naar boven toe. En dan komt het boven in zo'n ven terecht. Maar dat is dan 1000 jaar geleden gevallen in de Ardennen. En wat er nu in de Ardennen gebeurt, is bijna hetzelfde wat hier in Nederland gebeurt. Strooizout voor op de wegen te gooien. Wegen die er worden neergezet. Stukken die afgesloten worden. Ik ben benieuwd over 100 jaar of wij dan nog vennen hebben. Omdat er dan zoveel spul al in dat kwelwater zit. Dat die vennen misschien wel eens een keer voedselrijk zullen zijn geworden. Maar goed, dat is de toekomst. Daar zullen we het verder niet over hebben. Wat nu hier de organisatie Natuurmonumenten wil doen met die vennen, is een PH aanhouden van 6, 7. En 4, 5 liever niet, want dan zijn ze te zuur. Maar 6, 7 wil ze aanhouden, waardoor dat je hele mooie plantenontwikkeling krijgt. En het toch anders is als bijvoorbeeld een meer. Nou, verder bestaat Oosterwijkse bossen en vennen, want zo heet het natuurgebied, natuurlijk uit heel veel hout. En dat is een beetje een lastige, vind ik altijd, want we zeggen dan bossen, maar in feite zijn het cultuurakkers. Want alles wat hier, waar je doorheen loopt, zijn dus opgejaagde grove dennenstammen, of opgejaagde Larikse of Oostenrijkse dennen, of Douglas, die staan ook nog wel bij. En hoe komt dat nu? Omdat in heel Nederland heel veel mensen bezig zijn geweest met hout. En dat kwam uiteindelijk omdat dat een goede inkomstenbron was. Je moet dus nagaan, eigenlijk was een bepaalde periode, en dan praten we tot ongeveer 1840, 1845, was Brabant, dus ook Oosterwijk, was dus in feite een groot heidegebied. En ik weet nog goed, toen ik begon bij Natuurmonumenten in 1990, kwam ik een mannetje tegen, kwam ik bijna elke dag tegen. Als ik dan mijn werk toe fietste, dan kwam ik hem weer tegen. En dan riep hij naar mij toe, hey, ga naar de hei toe. En als je dan rondkeek, je zag alleen maar bomen. Maar dat was voor hem, toen de tijd, was dat gewoon de hei.
Het heette gewoon nog zo dus.
Dat was gewoon de hei. Ja. Ja, en je had de grote heide en de kleine heide. En de kleine heide lag weer wat verderop. Ja, en die zijn dus allemaal ontgonnen. In landbouwgebieden, dus als je in Oostwijk richting Oorschot gaat, dan kom je op een gegeven moment aan de linkerkant, zie je gewoon heel veel Drentse huizen staan, omdat heel veel Drentenaren hier naartoe zijn gekomen om de heide te ontginnen tot landbouwgronden. En als je teruggaat naar de Oostwijkse bossen, ja, er zijn dus heel veel grote eigenaren, die hebben dus in feite allemaal gekozen om grove dennen op te zetten, omdat het gewoon wel geld is. Dus daarom staat dus zeg maar zo'n gebied vol met bomen. En dan is er een heel bekend woord, dat zegt een heel duidelijk of een spreekwijze. En als je heel veel bomen bij elkaar ziet, dan is het een bos. Nou, dat is dus niet.
Nee, want als je er niet doorheen kunt kijken, dat is een beetje jouw definitie van een bos, hè?
Precies, dat is de definitie. En eigenlijk bestaat zo'n definitie dan uit een kroonlaag van bladeren van bomen. En de kroon zelf en dan struiklaag, een plantenlaag en een bodemlaag. En dat allemaal kriskras door elkaar. Maar Oostwijkse bossen leveren toch wel mooie beelden, omdat er overal heel veel stuifkoppen liggen. Wat zijn dat nu? Je moet dus weer terugdenken aan die tijd van 10.000 jaar geleden, de toendra-achtige vlakte. Het is niet alleen maar dat die wind, die zand bewoog waar die beesten hadden gelegen. Maar natuurlijk werden die bulten ook ergens anders neergegooid. En er werd overal, zie je, dus in Oostwijkse bossen van die bergjes liggen of heuveltjes liggen. En dat zijn dus allemaal stuifkoppen, zoals wij ze noemen, waar dus zeg maar de begroeiingen op komen staan. Ga je meer naar het oosten toe van Brabant, dan heten ze stippels. De stippelberg, stiphout. Nou, dat zijn dus allemaal woorden die hebben te maken met dat er dus koppen zand zijn, die ook opgeworpen zijn door die winden van destijds. Nou, die zijn gewoon stevig begroeid doordat erop geplant werd. En die plantages, dan waren het vooral gerove dennen. Omdat die inderdaad zeg maar, zinvol waren voor gebruik en noem maar op. De eerste grote plantage van grove dennen in Brabant, nadat de grove den een beetje uitgestorven is geraakt, die stond in Breda. En die kent ook iedereen, want dat heet het Mastbos. En dat Mastbos, dat heeft dus de naam gekregen, omdat niet al die grove dennen in het water gegooid werden. Want de grove den die het meest recht was, die werd dus niet in het water gegooid en die werd op de boot gezet als mastenboom. En als de mastenboom een zeil had, meestal het grote zeil, en dat zeil begon steeds strakker te trekken, dan begon die boom te kraken. En dan wisten de zeelui, hey, er komt storm aan. Nou, dat verhaal hebben zij naar de mijnbouw toegebracht. En uiteindelijk hebben ze in Limburg de mijnwerkers ook grove dennenhout gegeven. Want als de druk te hoog werd van de bovenliggende aarde, begonnen die boompjes te kraken.
En dat was wegwezen.
En dat was het heel gauw wegwezen. Ja. Precies. Nou, en in die zin was Oostwijk heel belangrijk om daar allemaal op te planten. En dat hebben dus allemaal hele rijke families gedaan. Rijke zeg maar, mensen gedaan. Onder andere richting Campina enzovoort was Candidus en Brink. En later werd dat over Tienhovens. Maar in Brabant zijn meer mensen, en dat vind ik toch altijd wel leuk om te vertellen, die rijk waren geworden en die ook Brabant zagen als hun provincie, waar ze dus ook hun eigen plantages zouden kunnen hebben. Alleen we vergeten ze vaak, want we kennen wel dat de sigarenboeren plotseling overal kwamen zitten en dat rijker werden, dat assurantiebedrijven overal kwamen zitten. Hè, want de grootste grootgrondbezitter in Nederland ooit geweest is de maatschappij De Utrecht. He, wat nu dan zeg maar langzamerhand weer allemaal andere onderdelen zijn geworden. Maar dat was de grootste grootgrondbezitter. Maar er waren ook een paar kleinere grootgrondbezitters, zeker in deze contraien, die hier nog steeds bezaten. Dat waren de Teuten. Heel veel mensen kennen die ook niet meer, Teuten. Want dan denken ze altijd aan die kerel of die vrouw.
Ja, die iets te veel gedronken heeft.
Ja, precies. Ja. Nee, maar je had vroeger twee soorten marskramers. Je had de marskramers die knipjes en veters verkochten. En je had de marskramers die hadden lakens en dekens, en noemen ze allemaal bij zich. En die kwamen uit Teutingen. En daarom heette die Teuten. En die trokken hier dan naartoe. En die gingen dan ook hier zeg maar alle spullen verkopen. En dan gingen ze in het najaar weer terug naar Teutingen. Maar op een gegeven moment zijn een paar blijven hangen. Want die dachten, ja, dan is eigenlijk net zo goed om hier te blijven. En die mensen hebben nog steeds een beetje die naam. Alleen ze hebben dat vaak vergeten. Maar bijvoorbeeld de Brenningmeijers van CNA waren Teuten.
Oh, echt waar?
Het waren Teuten, ja. De Peken Kloppenburgers waren Teuten. De Dreesmannen van Vroom en Dreesman waren teuten. Dus er zijn een heleboel teuten blijven hangen. En toevallig ook in de Oostenrijkse Bos en Venne hebben families daar weer van. Of families die weer getrouwd zijn met families. Die hebben hier ook eigendommen gehad. Dus het is wel grappig om dat ook hier te zien. Nou, wat verder is Oostenrijkse Bos ook natuurlijk niet alleen maar, mooi vanwege de natuur. Maar er is ook wel wat cultuur te vinden. Onder andere is er in Oostenrijk een mooi verhaaltje over het stenen pad. De Oostenrijkse Bos en Venne zijn jaren gebruikt voor een grote munitieopslagplaats. En die munitieopslagplaats is recentelijk onderzocht. Is nog groter dan we gedacht hadden. Het gaat over 200 hectare. Maar de geallieerden konden hem niet vinden, die munitieopslagplaats. Waarom niet? Omdat de Duitsers zo slim waren om niet één munitieopslagplaats te maken, maar een heleboel munitieopslagplaatsjes. En dus de deksel of de top van de munitieopslagplaats was gewoon vegetatie. Dus dan zie je niks als je er overheen vliegt. Nou, dat is een heel systeem. Het is heel leuk om daar een keer naar te kijken als mensen dat willen doen. Misschien moeten we daar een keer een wandeling over maken. Maar dat is in ieder geval te vinden in Oostenrijk. Dus nog restanten van die munitieopslagplaatsen.
Die hebben trouwens toch ook een hele tijd, wat waren het, Canadezen in een tijd in het bos gezeten? Of wat was dat ook weer? Dat was ook hier, toch?
Ja, die hebben hier gezeten en Schotten. Die hebben, maar dat was in Campina zaten dus zeg maar vooral Schotten. Die in kuilen hebben gezeten 2 maanden lang. Omdat er nog Duitsers in Boksel aanwezig waren. En hebben er 2 maanden lang in zeg maar, de kuilen in de Campina gezeten. Maar hier waren dus, zeg maar, dus heel veel krijgsgevangenen van de Duitsers, waren Oekraïners, Russen, nou, overal zijn mensen vandaan, die hier dat hele grote kamp hebben aangelegd. En het boekje wat daarover gaat, wat alles heel mooi uitlegt, heet Mannen in Pyjama's. En dat komt omdat de moeder van degene die het geschreven heeft, die was toen nog jong. En die zag op een gegeven moment zag ze allemaal mannen in pyjama's rondlopen. Want dat waren dus gevangenen. Die moesten die mijnvelden opruimen. Waarbinnen dus dat munitie, opslagplaatsen hebben gelegen. Nou, dat is één ding wat heel leuk is om te zien. Verder is natuurlijk een mooi gebouw, Boshuis Venkraai. Wat gebouwd is voor de eerste boswachter van natuurmomenten hier in dit gebied. Maar omdat hij maar een kleine hectare aantal had, was het eigenlijk wat hij maar voor 80% uitbetaald. Nou, dat vond natuurmomenten toch wel heel vervelend. En toen hebben ze bedacht, weet je wat doen? Maak er een gelachcamera aan. Dan kan de man en de vrouw, de man in zijn vrije tijd, de vrouw gedurende de hele dag, bij wijze van spreken, in die gelachkamer thee, koffie en limonades gaan verkopen. En die gelachkamer is nog steeds, en Bos en Venkraai is nog steeds een prachtig mooi cafeetje waar je lekkere drankjes kunt gaan halen. Een ander ding is de Grootspijk. Grootspijk is een nieuw gebouw, tenminste althans het is helemaal nagebouwd ten opzichte van het oude gebouw, daarvoor heeft gestaan. En je moet dus nagaan, de oude gebouw, dat trok honderden mensen. Dat was zo stampvol regelmatig, want ze hadden daar een openbare danstent, dat de straat afgezet werd, want er kon er geen auto meer door. Zo druk was het in die restaurantcafé. En dat is toch een leuk gebouw om te zien. Nu ook weer. Ten eerste staan er 2 schoorstenen op. Voorheen was dus die 2 schoorstenen echt nodig voor het eten. De ene kant was het eten voor de mensen zelf die daar leefden boven. Maar de andere schoorsteen was voor de 60 bussen die langskwamen. Je kent dat wel, dan gingen ze kantklossen in Brugge. Dan kwamen ze terug in Brabant om een Brabantse maaltijd te eten. Of ze hadden eerst een Brabantse koffiemaaltijd. En dan gingen ze naar Brugge toe om te kantklossen. Nou, 60 van die bussen kwamen om de zoveel tijd echt binnenvallen. En daarom waren die 2 schoorstenen nodig. Nu, met het nieuwe uitvoering bezoekerscentrum restaurant, is er maar eentje nodig. Maar om dan toch nog dezelfde bouw neer te zetten, hebben we toch 2 schoorstenen neergezet. En die eerste schoorsteen is een vleermuishotel. Mm. Nou ja, goed, het is allemaal passend in dat beeld van hoe dat nou zo'n gebiedje eruit moet zien. En ja, natuurlijk zeg je, er lopen ook op een aantal oude wegen door het gebied heen. En dat maakt de cultuur historisch mooi. En het fijne ervan is dat het hele gebied mooi aaneengesloten is. Waardoor dat je bij wijze van spreken van Oostenrijk helemaal richting Boksel, Campina kunt lopen. Ja, je moet een paar keer een weg oversteken. Maar dan heb je ook in ieder geval een groot gebied van 2200 hectare waar je lekker in kunt gaan wandelen.
Een heel groot gebied, maar nu even een hele moeilijke vraag, Frans. Als je nou 1 specifieke plek zou moeten kiezen van dat is het mooiste plekje, en dat is subjectief, maar ik vraag het jou, hè? Ja. Wat is nou het allermooiste plekje waar jij het liefste bent?
Waar ik het liefste ben. Oh, dat is waar de mensen dan niet zijn.
Nee, waar jij dan op dat moment bent.
Ja, precies. Nou, dat is voor mij in een van de dalen in het noordelijkse, of het meest oostelijke deel van de Oostenrijkse Bossen en Vennen. Maar ik vind het ook leuk om af en toe met Goorwit te staan, want het is het mooiste plekje van heel Nederland zo'n beetje. Want als je een keer op een goede dag met een mooie zonsopgang wilt gaan kijken naar hoe die zon in die Ven opkomen, ja. Dan staan de mensen uit Den Helder, uit Enschede, staan al te fotograferen. Dus dat is echt een hele mooie plek ook.
Ja, want beschrijf me even, ogen dicht en beschrijf hem even, wat zien we?
We zien een heuvel die iets hoger ligt dan de heuveltjes in de omgeving, dan zo'n langgerekt Ven. Met op het eindpunt dan nog wel wat bossen. En als de zon opkomt, dan is hij niet meteen te zien. Maar op een gegeven moment komt hij over die bosrand heen stralen. En dan straalt hij zo in dat Ven. Ja, dat is magnifiek mooi.
Magnifiek mooi. Ja. Dat geldt eigenlijk voor het hele gebied, maar nog net iets meer voor deze.
Ja, dat is weer net mooi. Dat is de parels erin.
Nou. Als je vragen hebt, als je opmerkingen hebt, suggesties voor wat zouden we een volgende podcast kunnen doen. Je bent altijd welkom. Stuur even een mailtje naar stuifmail@omroepbrabant.nl. Frans, tot de volgende weer.
Tot de volgende.